Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag richten wij de aandacht in het bijzonder op de apostolische reis die Paus Franciscus op 15 december heeft ondernomen naar Corsica, een grondgebied dat behoort tot de Franse Republiek en waar hij dus een korte apostolische reis, een apostolisch bezoek heeft gebracht van 1 dag. En dat zullen wij samen met u overlopen. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het apostolische paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader nog heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 13 december ontving de paus de heer Najib Mikati. Hij is de president van de ministeriële raad ad interim van de Libanese Republiek. Er werd ook een audiëntie verleend aan monseigneur Thomas Grisha. Hij is een aartsbisschop en apostolische nuncius in Madagaskar voor de Seychellen en Mauritius en ook apostolisch afgevaardigde voor de eilandengroep van de Comoren en afgevaardigde voor La Réunion. Hij heeft een audiëntie verleend aan de leden van de raad van de Pauselijke Universiteit van Lateranen en ook aan de leden van het Organismo Consultivo Internazionale Giovani, of de Internationale Raad voor de Jeugd. Op zaterdag 14 december ontving de paus Robert Francis Provost, kardinaal natuurlijk en prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Lazaro Heung Sikyu, de prefect van het dicasterie voor de klerus. De heer George Gabriel Bologan, de ambassadeur van Roemenië, mocht zijn geloofsbrieven overhandigen aan de Heilige Vader. De paus verleende een audiëntie aan de heer Javier Gaston, burgemeester van Gascomús in Argentinië, de deelnemers aan de Christmas Contest en het kerstconcert van 2024 en de Italiaanse Vereniging tegen Leukemie. Vervolgens vertrok de Heilige Vader natuurlijk op apostolische reis, waar we het zo dadelijk nog over gaan hebben. En dan op maandag 16 december, wanneer hij reeds terugkeerde naar het Vaticaan, ontving hij kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, samen met monseigneur Jordi Bertomeu Farno. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Gau Bras de Avis, de prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd Leven en voor Sociëteiten van Apostolisch Leven, samen met zuster Simona Brambilla, secretaris van hetzelfde dicasterie, en pater Orlando Manzo. Een audiëntie werd verleend aan monseigneur Juan Antonio Cruz Serrano, permanent waarnemer bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, of de OSA, De heer Pavel Svoboda, de ambassadeur van de Griekse Republiek, die werd ontvangen door de Heilige Vader. En hij mocht ook zijn geloofsbrieven overhandigen. Een delegatie van de Wereldraad van Methodisten werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook de Filipijnse gemeenschap in Spanje en de leden daarvan. Verschillende vertegenwoordigers van de Banca Etica, Banca di Credito Cooperativo Abruzzo e Molise en Banca di Credito Cooperativo Campania Centro werden in audiëntie ontvangen. Op zondag 15 december ging Paus Franciscus opnieuw op reis en deze keer in de richting van Corsica en meer bepaald Ajaccio. Dat is de grootste stad op het Franse eiland, ook de hoofdstad van de regio Corsica en van het departement Corse du Sud. Opnieuw een apostolische reis dus op het Franse grondgebied. De bedoeling van de Heilige Vader was om daarbij het congres te besluiten met de titel La religiosité populaire en Méditerranée. Op zondag om 7:45 vertrok de Heilige Vader van op de internationale luchthaven van Fiumicino in Rome naar de luchthaven van Ajaccio op Corsica. Daar werd hij om 9:00 officieel verwelkomd. Om 9:45 werd hij verwacht in het Palais des Congrès et d'Expositions d'Ajaccio voor het afsluiten van de sessie van La religiosité populaire en Méditerranée. Hij heeft daar uiteraard een toespraak gegeven die we u graag laten horen.
Signor Cardinale, cari confratelli in episcopato, cari religiose, religiosi, sacerdoti, care sorelle e cari fratelli. Sono lieto di incontrarvi qui ad Ajaccio, alla conclusione del congresso sulla pietà popolare.
Het is mij een genoegen u hier in Ajaccio te ontmoeten bij de afsluiting van dit congres over de vroomheid van het volk in het Middellandse zeegebied, waaraan een aantal geleerden en bisschoppen uit Frankrijk en andere landen hebben deelgenomen. De landen die baden in de Middellandse Zee hebben een lange geschiedenis en zijn de bakermat geweest van vele hoogontwikkelde beschavingen. De Grieks-Romeinse en Joods-christelijke beschavingen zijn voorbeelden die getuigen van de culturele, religieuze en historische betekenis van dit immense meer in het midden van 3 continenten. Deze unieke zee die de Middellandse Zee is. We mogen niet vergeten dat in de klassieke literatuur, zowel in het Grieks als in het Latijn, het Middellandse zeegebied vaak het decor was voor de geboorte van mythen, verhalen en legenden. Het filosofische denken en de kunsten, evenals de navigatietechnieken, stelden de beschavingen van het Mare Nostrum in staat een verheven cultuur te ontwikkelen, communicatieroutes te openen, infrastructuren en aquaducten te bouwen en meer nog, rechtssystemen en complexe instellingen te creëren waarvan de basisprincipes vandaag de dag nog steeds actueel zijn.
I cui principi di base sono ancora oggi validi e attuali.
Tussen het Middellandzeegebied en het Nabije Oosten ontstond een unieke religieuze ervaring, gebonden aan de God van Israël, die zichzelf aan de mensheid openbaarde en een voortdurende dialoog met zijn volk begon. Deze dialoog culmineerde in de unieke aanwezigheid van Jezus, de Zoon van God. Hij heeft het aangezicht van de Vader, het zijne en het onze, op definitieve wijze geopenbaard en het verbond tussen God en de mensheid in vervulling doen gaan.
E che ha portato a compimento l'alleanza tra Dio e l'umanità.
Er zijn meer dan 2000 jaar verstreken sinds de menswording van de Zoon van God. En sindsdien zijn er talloze tijdperken en culturen gekomen en gegaan. In sommige perioden van de geschiedenis gaf het christelijk geloof vorm aan het leven van volkeren en hun politieke instellingen. Terwijl vandaag de dag, vooral in Europese landen, de vraag naar God zich lijkt terug te trekken, omdat mensen steeds onverschilliger geworden zijn voor zijn aanwezigheid en zijn woord. Toch moeten we bij het analyseren van dit scenario oppassen voor overhaaste overwegingen en ideologische oordelen die, zelfs in onze tijd, de christelijke cultuur en de seculiere cultuur tegen elkaar zouden opzetten. Maar dat is een vergissing. In plaats daarvan is het belangrijk om een wederzijdse openheid tussen deze twee horizonten te erkennen. De gelovigen staan steeds meer open voor en hebben vrede met de mogelijkheid om hun geloof te belijden zonder het op te dringen en het te beleven als een zuurdeesem in de wereld en in hun gemeenschappen. Niet-gelovigen of mensen die afstand hebben genomen van religieuze praktijken zijn geen vreemden voor de zoektocht naar waarheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Vaak, al behoren ze tot geen enkele religie, dragen ze in hun hart een grote dorst mee, een zoektocht naar betekenis, die hen ertoe brengt het mysterie van het leven te overdenken en op zoek te gaan naar kernwaarden voor het algemeen welzijn. In deze context kunnen wij de schoonheid en het belang van de volksvroomheid waarderen. Het was de heilige Paulus VI die in Evangelii Nuntiandi de naam veranderde van religiositeit in populaire vroomheid, pieteit. Aan de ene kant wijst de volkspieteit terug naar de menswording als het fundament van het christelijk geloof, dat altijd uitdrukking vindt in de cultuur, geschiedenis en talen van een volk, en wordt overgedragen door de symbolen, de gewoontes, de rites, tradities van een levende gemeenschap. Aan de andere kant trekt deze pieteit ook mensen aan die op de drempel van het geloof staan. Ook al praktiseren ze hun geloof niet regelmatig, toch stelt populaire pieteit hen in staat om hun wortels en affecties te ervaren en om idealen en waarden te ontmoeten die ze nuttig vinden voor hun eigen leven en voor de samenleving. Door het geloof uit te drukken met eenvoudige gebaren en een symbolische taal die geworteld is in de cultuur van het volk, onthult de volksvroomheid Gods aanwezigheid in het levende vlees van de geschiedenis, versterkt ze de relatie met de kerk en wordt ze vaak een gelegenheid voor ontmoeting, culturele uitwisseling en viering. Het is merkwaardig. Een vroomheid die niet feestelijk is, heeft geen goed aroma. Het is geen vroomheid die uit het volk voortkomt. Het is gedistilleerd. In die zin geven haar praktijken leven aan de relatie met de Heer en aan de inhoud van het geloof. In dit verband zou ik een overdenking van Blaise Pascal willen benoemen. In een dialoog met een fictieve gesprekspartner over hoe tot geloof te komen, stelt Pascal dat het niet voldoende is om de bewijzen van Gods bestaan te vermenigvuldigen of om grote intellectuele inspanningen te leveren. In plaats daarvan moet je kijken naar degenen die al grote vooruitgang hebben geboekt op het pad, omdat ze begonnen zijn met kleine stapjes, door wijwater te nemen en missen te laten opdragen. Het gaat om de kleine stapjes die je vooruit brengen. En volksvroomheid is vroomheid die betrokken is bij de cultuur, maar niet verward wordt met cultuur. Het neemt kleine stappen.
E la pietà popolare è una pietà che viene coinvolta con la cultura, ma non confusa con la cultura. E ti fa dei piccoli passi. Ecco allora una casa di non dimenticare.
Wij mogen ook niet vergeten dat de vroomheid van het volk ons in staat stelt te zien hoe het geloof, eenmaal ontvangen, belichaamd wordt in een cultuur en voortdurend wordt doorgegeven. En als gevolg daarvan is het een actieve evangeliserende kracht die we niet mogen onderschatten. Als we dat wel zouden doen, zouden we het werk van de Heilige Geest niet herkennen. De Heilige Geest werkt door het heilige volk van God, door hen voor te gaan in dagelijkse onderscheidingen. We denken aan de apostel Filippus, een arme man die op een dag op een weg werd geleid en toen een heiden, een dienaar van de koningin van Ethiopië, de profeet Jesaja hoorde lezen en het niet begreep. Hij naderde en vroeg, begrijpt u het? En de heiden antwoordde nee. Dus verkondigde Filippus hem het evangelie. Die heiden, die toen het geloof had ontvangen, ging naar waar water was en vroeg, Filippus, kunt u mij nu dopen hier in dit water? En Filippus zei niet, nee, hij moet eerst een cursus volgen, hij moet doopouders hebben. Doopeters moeten allebei in de kerk getrouwd zijn, of hij moet dit of dat doen. Nee, hij heeft hem gedoopt. Het doopsel is het geschenk van het geloof dat Jezus ons schenkt. En we moeten opletten dat de volksvroomheid niet wordt gebruikt of uitgebuit door groepen die zichzelf willen verrijken door polemieken, bekrompenheid, verdeeldheid, exclusivistische houdingen aan te wakkeren. Niets van dat alles komt overeen met de christelijke geest van de volksvroomheid. En iedereen, vooral de herders van de kerk, is geroepen om waakzaam te zijn, onderscheidingsvermogen te beoefenen en voortdurend aandacht te hebben voor deze populaire vormen van religiositeit. Wanneer de vroomheid van het volk succesvol is in het overbrengen van het christelijk geloof en de culturele waarden van een bepaald volk, in het verenigen van harten en het opbouwen van een gemeenschap, draagt ze grote vruchten die een effect hebben op de samenleving als geheel, inclusief de relaties tussen politieke en sociale instellingen en de kerk. Het geloof kan geen privé-aangelegenheid blijven. En we moeten hier voorzichtig mee zijn. Ik zou zeggen dat privatisering van geloof een ketterse ontwikkeling is. Maar als het volledig trouw zijn aan, wil zijn aan zichzelf, houdt authentiek geloof een oproep in tot engagement en getuigenis. Tot bevordering van menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en zorg voor de schepping, alles in naam van de liefde. Juist daarom hebben door de eeuwen heen de belijdenis van het christelijk geloof en voorbeelden van gemeenschapsleven, die geïnspireerd zijn door het evangelie en de sacramenten, aanleiding gegeven tot talloze solidariteitswerken, waaronder de oprichting van instellingen zoals ziekenhuizen, scholen, zorgcentra, er zijn er zoveel in Frankrijk, die de gelovigen in staat hebben gesteld de behoeftigen te helpen en bij te dragen aan de bevordering van het algemeen welzijn. Volksvroomheid, processies, rogaties, caritatieve activiteiten van broederschappen, het gemeenschappelijk gebed van de Heilige Rozenkrans en andere vormen van devotie kunnen constructief burgerschap van christenen voeden.
De processioni, le rogazioni, le attività caritative delle confraternite, La preghiera comunitaria del Santo Rosario e altre forme di devozione possono alimentare questa, mi permetto di qualificarla, questa cittadinanza costruttiva dei cristiani. La pietà popolare ti dà una cittadinanza costruttiva.
En soms begrijpen sommige intellectuelen, sommige theologen dit niet. Ik herinner me dat ik eens een week naar het noorden van Argentinië ging, naar Salta, waar het feest is van Señor de los Milagros, de Heer van de Mirakelen, de Heer der Wonderen. De hele provincie komt samen op het heiligdom, alle mensen gaan biechten, vanaf de burgemeester tot iedereen in de samenleving, omdat ze deze vroomheid in zich hebben. Ik ging altijd biechten en biecht horen. En het was vermoeiend, omdat alle mensen wouden biechten. En op een dag, op weg naar buiten, kwam ik een priester tegen die ik kende. En ik zei, oh, u bent hier, hoe gaat het met u? En hij antwoordde, oh, heel goed. En toen we naar buiten gingen, kwam er op dat moment een vrouw aan met een paar devotionele kaarten in haar hand. En ze zei tegen de priester, een zeer goed theoloog, vader, wilt u ze zegenen? En de priester, een groot theoloog, zegt tegen haar, maar mevrouw, bent u naar de heilige mis geweest? En ze antwoordde, ja, vader. En hij zei, u weet toch dat aan het einde van de heilige mis alles gezegend wordt? En ze antwoordde, ja, vader. En hij vervolgde, weet je dat Gods zegen op je nederdaalt? En ze antwoordde, ja, vader. En op dat moment riep een andere priester hem, au, hoe gaat het met u? En de vrouw die zo vaak, ja, vader, had herhaald, wendde zich tot de andere en zei, vader, wilt u hen voor mij zegenen? Er is een verlangen naar hulp, een gezond verlangen naar hulp, dat de zegen van de Heer zoekt en geen generalisaties accepteert. Tegelijkertijd, op de gemeenschappelijke grond van het moedig uitvoeren van goede werken, van het vragen om zegening, kunnen die gelovigen zich ook vinden in de samenwerking met seculiere, burgerlijke en politieke instellingen ten dienste van iedere persoon, te beginnen met de armen, voor een integrale menselijke groei en de zorg voor dit île de beauté.
Per una crescita umana integrale e la custodia di questa il del devote.
En vandaar de noodzaak om een concept van seculariteit, laïcité, te ontwikkelen dat niet statisch en gefixeerd is, maar evoluerend en dynamisch, in staat om zich aan te passen aan verschillende en onvoorziene situaties en om een voortdurende samenwerking te bevorderen tussen burgerlijke en kerkelijke autoriteiten ten voordele van de gehele gemeenschap, elk binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheden en werkterreinen. Zoals Benedictus XVI verklaarde, bevrijd een gezonde seculariteit, religie, van de last van de politiek en maakt het mogelijk dat de politiek wordt verrijkt door de bijdrage van de religie, met behoud van de noodzakelijke afstand, het duidelijke onderscheid en de onmisbare samenwerking tussen de twee sferen. En dit soort gezonde seculariteit zorgt ervoor dat politieke activiteit religie niet manipuleert, terwijl de beoefening van religie vrij blijft van een politiek van eigenbelang, die soms nauwelijks verenigbaar is met, of zelfs regelrecht in strijd is met religieus geloof. En daarom is een gezonde seculariteit die eenheid en onderscheid belichaamt noodzakelijk en zelfs vitaal voor beide levenssferen. Benedictus XVI wees op een gezond secularisme, maar naast een religiositeit. Beide gebieden worden zo gerespecteerd.
Una sana laicità, ma accanto una religiosità, si rispettano i campi.
Op deze wijze kunnen effectievere vormen van samenwerking ontstaan, zonder vooroordelen, zonder conflict in een dialoog die open, eerlijk en vruchtbaar is. Dierbare zusters en broeders, de volksvroomheid die hier op Corsica diep geworteld is en geen bijgeloof, benadrukt de waarden van het geloof en drukt tegelijkertijd de eigenheid, de geschiedenis en de cultuur van dit volk uit. Een constante dialoog tussen de religieuze en de seculiere sfeer, tussen de kerk en de burgerlijke en politieke instellingen, kan plaatsvinden in deze verweving, zonder verwarring, van beide. En jullie zijn deze weg al lang ingeslagen. Het is jullie unieke traditie. En jullie zijn een bewonderenswaardig voorbeeld in Europa. Blijf doorgaan. En ik zou ook jonge mensen willen aanmoedigen om nog actiever betrokken te geraken bij het sociale, culturele en politieke leven, geïnspireerd door solide idealen en een passie voor het algemeen welzijn. Ik dring er ook bij de kerkelijke herders en gelovigen, politici en anderen in het openbare leven op aan om altijd dicht bij de mensen te blijven, te luisteren naar hun behoeften, hun lijden te delen en hun hoop uit te spreken. Want echte autoriteit groeit enkel door nabijheid tot anderen. Herders moeten deze nabijheid hebben tot God, tot andere herders, tot priesters, tot mensen. En dit zijn de ware herders. Maar de herder die deze verbondenheid niet heeft, zelfs niet met de geschiedenis en de cultuur, is gewoon Monsieur l'Abbé. Hij is geen herder. We moeten onderscheid maken tussen deze twee manieren om pastoraal werkzaam te zijn.
Che non ha questa vicinanza neppure alla storia culturale, è semplicemente un Monsieur l'Abbé, non è un pastore. Dobbiamo distinguere questi due modi di svolgere la pastorale. Auspico.
Ik hoop dat dit congres over de vroomheid van het volk u zal helpen om de wortels van uw geloof te herontdekken en vrucht te dragen in een hernieuwde inzet in de kerk en in de burgerlijke maatschappij ten dienste van het evangelie en het algemeen welzijn van alle burgers. Mogen Maria, moeder van de kerk, u begeleiden en helpen op uw weg. Ik dank u. Een prachtige toespraak voor het congres over volksvroomheid dus in het Mediterraanse gebied. En heel belangrijk wat Paus Franciscus hier zegt en waar we ons bij Radio Maria zeer zeker ook helemaal bij kunnen vinden en aansluiten. Namelijk het belang van vroomheid, volksvroomheid, devotie, zoals we dat noemen, en toch deel uitmaken van volledig van de samenleving, van werkelijk ook bruggen te zoeken en dialoog met de samenleving. En niet bang te zijn om buiten te gaan, om naar de periferie te gaan, zoals Paus Franciscus zo vaak uitdrukt. En dat doen we zeer zeker ook met Radio Maria. Op deze wijze, waar we overal te beluisteren zijn, is het mogelijk om in de periferie te komen en zo Jezus Christus te brengen. Voor ons is het tijd geworden om het Angelus te bidden samen met Paus Franciscus en daarna gaan we nog even verder met het bespreken van de apostolische reis van Paus Franciscus op Corsica.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni e feciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Wij overlopen ondertussen verder de apostolische reis die Paus Franciscus heeft ondernomen naar Corsica en meer bepaald zijn bezoek aan Ajaccio. Na het afsluiten van de congressessie La religiosité populaire en Méditerranée in het Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio, volgde om 10:50 het Angelusgebed samen met de bisschoppen, priesters, diakens, mannelijke en vrouwelijke godgewijden en seminaristen in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen. Daar begroette hij de aanwezigen en gaf hij opnieuw een toespraak aan de kerk in Corsica. We gaan luisteren naar deze toespraak die u overigens helemaal kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live.
Cari fratelli vescovi, cari consacrati.
Dierbare broeders, bisschoppen, religieuzen, priesters, diaken, seminaristen. Ik ben hier slechts één dag in het prachtige land van u, maar ik wilde u ontmoeten, tenminste een kort moment met u doorbrengen. En dit geeft mij de kans om u allereerst te bedanken. Dank met het geschenk van jullie leven, voor jullie werk en jullie dagelijkse inspanningen. Omdat jullie een teken zijn van Gods barmhartige liefde en getuigen van het evangelie. Ik was blij één van jullie te ontmoeten, die 95 jaar oud is en 70 jaar priester. Hij leeft deze prachtige roeping na. Dank u, broeder, voor uw getuigenis. Dank u zeggen in het Italiaans, grazie, doet me onmiddellijk denken aan Gods genade, die het fundament is van het christelijk geloof en van elke vorm van toewijding in de kerk. In onze Europese context is er geen gebrek aan problemen en uitdagingen bij het doorgeven van het geloof en jullie ervaren dit iedere dag. Je kunt je hulpeloos en ontoereikend voelen. Jullie zijn met weinigen, hebben geen overvloed aan middelen, werken niet altijd in een sfeer die open staat voor het ontvangen van het evangelie. Er is een film die in mij opkomt als ik denk aan degenen die bereid zijn het evangelie te aanvaarden, maar niet de woordvoerder. Denk eens aan het belang van trouw aan de overdracht van het evangelie. Het zal ons helpen. Toch is deze priesterlijke armoede zelf een zegen. Waarom? Omdat het ons ontdoet van de pretentie dat we slagen door onze eigen inspanningen. Het leert ons om de christelijke missie te zien als niet afhankelijk van menselijke capaciteiten, maar vooral van de Heer, die altijd werkt met het weinige dat we hem kunnen aanbieden. Laten we nooit vergeten dat het om de Heer gaat. Niet om mij, maar om God. Waar ik vandaan kom, als een priester arrogant is en zichzelf in het middelpunt van de belangstelling plaatst, dan zeggen wij, die priester is yo, me, mi, comigo, para mi, ik, met mij, voor mij. Misschien is dit iets dat elke priester en elke godgewijde elke ochtend bij zonsopgang in gebed zou moeten herhalen. Ook vandaag gaat mijn dienstwerk niet over mij, maar over God de Heer. En ik zeg dit omdat er het gevaar is van de wereldheid. Het gevaar wordt ijdelheid genoemd. Een uitslover te zijn, op jezelf gericht. Ijdelheid of uitslover zijn is een vreselijke ondeugd. Zeer lelijk. De voorrang van Gods genade betekent echter niet dat we op onze lauweren kunnen rusten, zonder onze verantwoordelijkheden op te nemen. Integendeel, we moeten onszelf altijd zien als medewerkers van Gods genade. Terwijl we met de Heer op weg zijn, moeten we blijven nadenken over één essentiële vraag. Hoe beleef ik mijn priesterschap? Hoe beleef ik mijn leven als discipel? Ben ik dicht bij Jezus? En de vraag die de Heilige Vader nog stelde daar aan de kerk op Corsica is: hoe beleef ik mijn discipelschap? En hij benadrukte de zorg voor jezelf door middel van het gebed onder meer, maar ook de zorg voor de ander. Het is enkel vanuit de zorg voor jezelf, door ervoor te zorgen dat je bezig bent met God in de loop van je dag, op bezoek gaat in de kapel, aan aanbidding doet, je rozenhoedje bidt, dat je in staat bent om de ander te kunnen dienen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Een volgende keer staan we verder stil nog bij het laatste deeltje van de apostolische reis van Paus Franciscus aan Corsica. Dat is voor een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en danken u voor het luisteren en wensen u nog een zeer fijne dag toe.